Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde van hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen. Gemeente, laat ons zingen op Psalm 27, het derde en het vierde vers. Dan lezen we uit het Nieuwe Testament, de Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het zesde hoofdstuk. En we beginnen dan te lezen bij vers 47 tot het einde. Johannes 6, en we beginnen dan bij vers 47.
Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en zij zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs, en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaderen het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet zal in der eeuwigheid leven. Deze dingen zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Vele dan van zijn discipelen dit horende zeiden, deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen, ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zag opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden en wie hij was die hem verraden zou. En hij zeide, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Want toenaf gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de twaalfen, wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Jezus antwoordde hun, heb ik niet u 12 uitverkoren? En 1 uit u is een duivel. En hij zeide dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde 1 van de 12. Tot zover.
Laat ons samen bidden. Heer, u hebt gezegd, als u niet wordt als een kindje, kunt u het koninkrijk van God niet binnengaan. We hebben er nogal wat op tegen om als een kindje te worden. Maak het ons, Heere. Maak het ons vanmiddag door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Net zo behoeftig en net zo onbevangen en net zo vertrouwd als een kindje kan wezen. Heere, dat is het werk van uw genade. Maar dat belooft u toch te zullen werken overal waar uw woord gepredikt wordt. Want uw woord zal nooit ledig tot u wederkeren. En als we ook vanmiddag ons nedergezet hebben en staan voor uw heilige aangezicht, dan begeren we van u die gestalte, die kinderlijke gestalte, als de vrucht van de werking van uw genade. Want geen groter goed, Heer, gij mij geven meugt dan dat ge me vernedert en maakt klein. Het schijnt vreemd te zijn. Het is ook helemaal tegen onze aangeboden natuur om klein te zijn. Maar het is de vrucht van uw goddelijke genade. Dan zullen we waarlijk groot zijn in uw ogen, wanneer we genoeg hebben aan genade. Aan het offer dat buiten ons aan de vreemde gerechtigheid die plaatsvond buiten ons en zonder ons. Heren, dat wil u ons vanmiddag weer opnieuw leren. O Heren, we hebben het al zo dikwijls gehoord. We hebben al zo vele malen dit heilsfeit herdacht dat u naar de hemel gevaren zijt toen u uw werk op de aarde volbracht had. Ingegaan zijt in het binnenste heiligdom om aan de rechterhand des Vaders te zitten. Om de wereld te regeren, om uw kerk van oost en west en noord en zuid bij elkaar te vergaderen tot de grote dag dat we u op de wolken zullen zien wederkomen. O, dat we dan die korte spannen tijd die u ons geeft om ons tot u te bekeren, daarvoor ook zouden besteden. Gestrekt ook vanmiddag uw hand naar ons uit. Want we blijven maar ellendige zondaar. En we vallen onszelf gedurig tegen. Al onze goede voornemens die slaan stuk op onze boosheid en verdorvenheid. Maar uw genade vergaat nimmer meer. En uw trouw die blijft. Heren, dat we daar dan ook van zouden verwachten. Die geliefd gehad hebt, die hebt geliefd ten einde toe. Dat heb u betoond zolang als de kerk er al is. En dat zult u doen totdat u komt met majesteit en heerlijkheid. En de eerste dingen zullen zijn voorbij gegaan en we nooit meer zullen zonden. Maar waar we altijd bij de Heere mogen zijn. Altijd zingen van Gods goede tierenheid. Altijd voor u neer te buigen omdat gij het gedaan hebt. Altijd Jezus zien. Die zich even tevoren om ons het wil in het gerichte Gods gesteld heeft. Die de prijs onze zonde heeft betaald. En u met eer en heerlijkheid gekroond is. Zegen zo deze uw gemeente, Heren. Die nog buiten u voortleven. Die in deze wereld hun leven vinden. Die wel weten dat het niet goed is. Ook wel geloven dat ze niet gelukkig kunnen zijn zonder u. Maar die altijd weer zoveel dingen hebben die eerst moeten gebeuren. Voordat ze tot u komen. O, dat het woord van u mocht inslaan ook vanmiddag in de harten van zoveel. Zoek eerst het koninkrijk Gods. En de gerechtigheid van dat koninkrijk. Dan zullen al die andere dingen u toegeworpen worden. Heren, ons hart is te hard. Om het te verstaan, om het te beoefenen. Om op die weg te gaan. We zijn er te blind voor. De wereldse zin, de aards. Maar wat bij de mensen onmogelijk is. Dat is mogelijk bij God. Gij hebt zo menigmaal de prediking willen gebruiken. Om stenen harten in vlezen harten te veranderen. Om zondaren een halt toe te roepen. En ze om te keren, te bekeren. Tot uw Heere daar hoven wordt. Dat verlangen we van u, dat smeken we van u. O, laat ons toch niet verloren gaan. Dan is het voor eeuwig te laat. En we weten de dag van onze dood niet. Ook kindertjes kunnen sterven. Ook jongens en meisjes, ook hun leven is maar een handbreed. Dat we u vroeg zouden zoeken, want dan hebben we een belofte. Dat we u zullen vinden. Nooit zal een kind, een jonge meisje, u te vergeefs zoeken. Heere, geef ons uw genade, ook al zijn we al oud geworden. Al is ons hart, hard. Maar zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn. U kwam wel toen de deuren gesloten waren. Toen hebt u toch uw kerk, uw gemeente, bezocht. Zo kunt u nog harde harten openen. Door het evangeliewoord verbreken. Door uw goddelijke genade. Door uw liefde. Dat we onze zonden voor u gingen zien. En belijden. Want daar zijn we ook nog te blind voor. We denken soms zo goed van onszelf. En we menen zo menigmaal dat we alles aan doen wat we kunnen. Maar als u licht de kerken, de gevangenis van ons leven doorlicht, dan zien we al ons onkruid en het ongedierte dat er in ons hart rondwemelt. Dan zien we het bij hopen,
dan kunnen we onszelf niet meer redden. Maar daarvoor zijt gij in de wereld gekomen. Om mensen die zichzelf niet meer redden kunnen, te helpen en te redden. Gij zijt een zaligmaker van zondaren. Heere, denk zo aan ons als we vanmiddag hier zijn. En laat uw gemeente toch zien. Zien door het geloof op het Lam Gods. O, mogen we ons geborgen weten in die schuilplaats van de Allerhoogste. Heere Jezus, openbaar uzelf aan ons, zoals u het niet doet aan de wereld. Mogen we toch iets van het licht van uw vriendelijk aangezicht opmerken en de troost van uw Heilige Geest in ons hart ontvangen. Doe ons toch zien dat u bij ons zijt naar uw belofte, tot aan het eind van de wereld, in al ons stobben, in al ons zuchten, in de strijd, de geestelijke strijd, waarin we menigmaal onderliggen, dat u niet verlaat wat uw hand begon, maar dat u ons leiden zal door uw raad, en daarna in uw heerlijkheid opnemen. Dan zullen we altijd bij u zijn. Daar zullen geen zonden meer zijn, geen gebreken meer zijn, geen ongeloof zijn. Daar zullen onze ogen de koning zien in zijn schoonheid. Mogen we hiermee beginnen. Mogen we de glans die van uw vriendelijk aangezicht straalt hier ontdekken, ook in deze middag. En mag het blijdschap en verheuging in ons hart zijn. Dat gij het zijt, die na een weg van vloek en smaad, met eer en heerlijkheid gekroond zijn. En aan de rechterhand van den Vader gezeten. Om de wereldregering in uw hand te nemen. Totdat ge wederkomt. Om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal wederom het onderscheid gezien worden. Tussen dien die God dient. En dien die hem niet dient. O God, bereik u ons hart, gezijde de machtige toe. En vertroost alle die tot u zoeken, die u zoeken en die tot u komen, om die vertroostingen die voor niemand te klein zijn. Zeg u tot onze ziel, zie hier ben ik. Ik ben uw God alleen. Heere, denk aan degenen die met ons niet naar uw huis konden komen. Gekent ze ook daar waar ze verblijven, in eenzaamheid, in droefenis, in weduwschap, in ziekte, in ernstige krankheid. Ach, Heere, het is nog niet te laat. Zolang als we nog leven, wordt de boodschap van zaligheid aan de deur van ons hart gelegd. Dat we dan niet te hoogmoedig zouden zijn om neder te knielen bij het kindje in de kribbe. Die zo laag is afgedaald dat de armste zondaar erbij mag komen. Dat de meest verlorene niet hoeft te wanhopen. Want ge zijt een zaligmaker van zondaar, hoe oud of jong, hoe gebrekkig of hoe gezond we ook zijn. En die tot u komt, die worden door u niet uitgeworpen. Laat dat woord uw genade troosten. De weduwe, de weduwnaren, de wezen, de bedroefde van hart. Wees met uw kerk over het ronde raad. Zegen ons land en ons volk. Blijf met ons, Heer. Laat de machten van de boze de overhand niet halen over uw gemeente die klein wordt. Uw kudde die uitgedund wordt. Wil er nog toebrengen, Heer. Want de dag die gaat als kaf voorbij. Wil al de arbeiderliefde ook zegenen. In andere landen. Op het zendingsveld onder moeilijke omstandigheden menigmaal. Waar de macht van de boze zo zichtbaar is. En zo groot is, zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Geef ze ook in deze dagen kracht. Uit de geboren koning. Die zijn werk volvoeren zal naar zijn raad gelijk hij beloofd heeft. Zegen ook uw dienaren. Overal waar ze uw evangelie mogen verkondigen. Geef ook uw knecht aan deze plaats vanmiddag. De hulp van uw geest. Dat we een goede uren mogen hebben in uw gemeenschap. Verhoor ons. Barmhartige Vader, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 68, het 9e en het 10e vers. 68 vers 9 en 10. Gods wagens boven het luchtig zwerk. zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Bij hen is Semaïe steden en Sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. Gij voert ten hemel op, volle Heer, de kerken werd u buiten, o Heer, gezaagd uw strijd bekronen. Met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid, wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil, hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. 9 en 10 van Psalm 68 en dan krijgt u de gelegenheid om uw liefdegaven voor kerk en diaconie de Heere af te zonderen en straks ook aan het einde van de dienst nog een extra collecte voor de kerkbouw. Van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. Aan de orde van behandeling is zondag 18 van onze Heidelbergse catechismus. De vragen 46 tot en met 49. Vraag 46 vraagt ons, wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat is echt het antwoord dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. 47, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Dan zegt het antwoord, Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar na zijn godheid, majesteit, genade en geest, wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? En dan zegt het antwoord ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. En dan de laatste vraag voor vanmiddag. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? En dan zegt het antwoord ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel hebben tot een zeker band, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Het gaat hier dus over de hemelvaart van Christus, de betekenis en het nut van Christus hemelvaart worden hier voor ons geopenbaard. De hemelvaart van Christus is een van de grootste heilsfeiten die de Bijbel ons bekend maakt. En toch, we hebben net kerstfeest gehad. Is het kerstfeest eigenlijk niet meer ingeburgerd onder ons dan de hemelvaart van Christus? En de hemelvaart is toch in orde meer dan de geboorte. Het is alles heerlijk en dit is alles genade. Maar als we denken aan wat Christus gedaan heeft, dan zouden we toch eigenlijk, ja, hoe moet ik het zeggen, veel hartelijker en veel breder dat feest van de hemelvaart moeten vieren dan het feest van Kerstmis. Komt dat toch? Het lijkt wel of dat de Bijbel ons daarin voorgaat. Want alleen Marcus en Lucas, die vertellen ons van de hemelvaart. Maar Matthäus en Johannes, die laten het gewoon voorbij gaan in de beschrijving van het evangelie. Hebben die mensen dan ook al zo over gedacht? Van, ja, Bethlehem, dat is geweldig. Maar die hemelvaart, nou ja, nee. Zo zal het zeker niet zijn, want de mensen die de Bijbel beschreven hebben, zijn door de Heilige Geest gedreven. En daarbij waren het ook mensen die de Heere hartelijk lief hadden, die hem kenden. Nee, de hemelvaart is beslist niet minder dan het kerstfeest. Maar in de wereld waarin wij leven, ja, ik denk als je de straat op zou gaan en willekeurig een paar honderd mensen zo even zou vragen, zeg meneer, mevrouw, wat denkt u van de hemelvaart? Op hemelsvaartdag zelf hoor, een vrije dag. En u zou ze dan vragen, het is vandaag een vrije dag, hè? Ja meneer. Het is hemelsvaartdag, wat betekent hemelsvaart? Nou, ik denk dat er weinig zouden zijn die zouden zeggen, nou dat is het feest van de hemelvaart van onze Heere Jezus Christus. Ik denk dat veel het hoofd zouden schudden. Zou zeggen, doe niet zo onnozel. We hebben een vrije dag en daarmee uit. Kan mij het verder schelen wat het betekent. Met kerst zouden de meesten nog wel kunnen zeggen, ja, dat betekent zoiets dat Jezus op de aarde gekomen is. Maar hemelvaart, nee, dan staat de wagen stil. En laten we onszelf maar afvragen. Hoe denken wij over de hemelvaart? Als we het lezen, als we het overdenken, als er over gepreekt wordt, verheugt het dan ons ook, zoals het kerstfeest ons actief kan maken, zoals het kerstfeest ons hart kan opwekken. Want het is ook voor ons gevoelsleven, gevoelsmatig. Dat kindje dat God is en in de kribbe gelegd wordt, in die armelijke omstandigheden, en dat de blijdschap van de herders en het licht wat van de hemel komt en de boodschap van de engelen, dat reikt toch allemaal, ja, dat reikt toch meer naar ons, naar ons hart, naar onze gedachten, dan de hemelvaart. Jammer. Jammer. Want dat Christus in de kribbe kwam, dat moet en mag onze diepe verwondering en onze hartelijke liefde hebben. Dat mag ons geloof verinneren dat hij gekomen is, de beloofde aan de Vader. Maar als die Christus zijn loopbaan heeft afgelegd, en hij heeft het kruis gedragen, en hij heeft de dood gedood, en hij gaat terug naar het Vaderhuis, nadat hij zijn werk heeft volbracht. Als we echt de Heere lief hadden, zou dat dan niet voor ons hier op aarde tot een feest zijn? Zouden we dan niet meejubelen met de heilige engelen die hem opwachten daarboven, en die geen deel hebben, ze behoeven geen deel te hebben aan zijn lijden en sterven, aan zijn kruisverdiensten. Maar wij arme zondaren, als we zalig worden, worden we zalig omdat hij neergedaald is, omdat hij de pers heeft getreden, van God verlaten geworden is. Zouden wij dan op een dag als deze, waarin we overdenken de opvaart, de hemelvaart van Christus, geen feest vieren? En zouden we hem niet met verlangen nastaan en zeggen, o Heere, wanneer komt die dag dat ik ook bij u mag wezen, dat ik ook naar de hemel mag opvaren, voorlopig met mijn ziel, en straks als u terugkomt, ook met mijn lichaam, om dan altijd bij de Heere te mogen zijn, die zich even te voeren, om onzentwil in het gericht van God gesteld heeft. Zouden we dan niet bejubelen als we zagen wat hij gedaan heeft, en hem zo'n glorie en zijn eerkroon op het hoofd drukken? O mogen ook de overdenking daarvan in deze middag ons aan hem verbinden, liefde in ons hart schenken tot hem die zich zo diep heeft vernederd, dat hij om onzentwil zo arm geworden is, dat hij zijn de vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan nederleggen. Er staat dat hij is opgevaren voor de ogen zijner jongeren, van de aarde ten hemel opgeheven. Het gaat hier niet van onderaf, maar van bovenaf. Hij is nedergedaald en God heeft hem weer teruggetrokken. We begrijpen dat als we weten waarom dat hij op de aarde gekomen is. Als we beseffen dat de Vader hem gestuurd, gezonden heeft, omdat er geen andere weg was om ons tot God te nemen, om ons te verlossen van de boze en kinderen Gods te maken. Nedergedaald, gestuurd van de Vader, uitgezonden in deze wereld. Maar nou dat hij zijn arbeid volbracht heeft, nou zegt de Vader, kom maar terug. Kom maar terug, mijn kind. U bent me gehoorzaam geweest tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. Nu is Christus opgeheven. De hemelvaart, de Vader heeft hem teruggeroepen. Hij mocht weer thuis komen. Wat een blijdschap. Wat een blijdschap voor Jezus. Maar alsnog voor de ogen der jongeren, maar een vreemde zaak. Ze waren nog niet achter het nut van de hemelvaart. Ze dachten, de hemelvaart is verlies. En Christus heeft gezegd, nee, ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. De hemelvaart is winst. Ik ga bezit nemen van de troon die voor mij gereed gezet is. En ik krijg de teugels van het wereldbewind in mijn handen. En dan zal ik vanuit de hemel, zal ik voor mijn kerk op aarde zorgen. Ik zal ze bijeenbrengen van oost en west, van noord en zuid. Want mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ze konden er niet aan wennen. Jezus die had het uitdrukkelijk gezegd. Maar ze konden er niet aan wennen. Niet dat ze hem de eer niet gunden. Maar ze dachten bij zichzelf. Maar heren, u kunt hier op aarde veel nuttiger werk doen. We denken het soms ook, is niet waar. Komt het niet in ons aller hart wel eens op? Ik wou dat Jezus hier was. Ik wou dat ik hem persoonlijk nog eens kon spreken. Ik wou dat er ergens een plaats was, al was het in Jeruzalem. Ik had er een vliegbewijs voor over. Om naar Jeruzalem te gaan. En daar van mond tot mond en van oog tot oog met Jezus te staan. Denken we niet? Ik zou niet zeggen allemaal, maar ik denk er ook wel eens over. Ik denk wel eens, ik wou dat ik hem nog eens zag. Dat ik hem hier op aarde zag. En ik wou dat ik met hem spreken kon. Ja, dat zijn gedachten die denk ik nogal eens voorkomen in de harten der mensen. Maar dat komt omdat we de waarheid niet ten volle verstaan. Ook al hebben we in het beginsel die waarheid in ons hart gekoesterd. En al is die waarheid ons leven geworden is. Dan hebben we daar soms verkeerde gedachten over. Jezus is naar de hemel gegaan. En dat is niet in mindering van zijn verblijf op de aarde. Maar dat is een voller verblijf, laat ik het zo zeggen. Want, zoals ik zei, hij heeft nu vanuit de hemel alle macht. Niet alleen de mensen daar die mee praten in Palestina. Maar hij heeft nu alle macht, ook in hier in Terneuzen. Ook in uw eigen huis. Ook in uw eigen hart. Hij is nou naar de hemel gevaren om van daaruit de aarde te kunnen regeren. De hele aarde, ook de vijanden van. Ook zijn vijanden. Ja, als je de krant leest, dan begrijp je er niks van. Dan zeg je, heren, dat u dat nou toch toelaat. Heren, dat u er nou toch geen perk en paal aan stelt. Is dat nou werkelijk uw beleid om het te laten zoals het nu gaat? Ach. Wie zijn wij dat we God voor de rechterstoel van ons verdwaasde verstand zouden dagvaren. En zeggen dat moet u zo doen en dat moet u anders doen. En dat moet u anders doen. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Het wisselt alles op zijn wenken. Maar hij zelf verandert niet. En dat is de vastheid. Van het geloof. En als we hem door het geloof mogen zien. Dan hebben we geen raadselen meer. En zo we raadselen hebben. Dan leggen we het aan zijn voeten. Dan laten we hem God zijn. Over hemel en over aarde. En dan razen we niet meer omdat er daar zoveel mensen doodgebombardeerd worden. En daar zoveel mensen sterven van de honger. Dat is ongeloof. Dat is wantrouw. Dat is tegen Jezus zeggen, u doet het niet goed. Soms met de beste bedoelingen. Maar beste bedoelingen kunnen ook grote zonden zijn. Nee, het geloof leert God. God laten. Het geloof leert bij hem rusten. Hoe het ook moogt tegenlopen. Gestadig op zijn goedheid. Hoop, ja. Dat is de kern van het geloof. Later zijn er veel mensen geweest tot aan de dag van vandaag. Die zeggen eigenlijk, ach die hemelvaart, dat is nonsens. Dat is gewoon onzin. Hoe kan een mens nou de zwaartekracht overwinnen? Dat is toch helemaal onnatuurlijk. Dat een mens die hier op aarde leeft, dat hij zomaar omhoog kan gaan. En nee, dat is waar. We geloven wel dat mensen projectielen op de maan kunnen laten landen. Maar we geloven niet meer dat God zo machtig is. Diezelfde zwaartekracht met alles wat erbij hoort geschapen heeft. Dat hij dat wat uit zijn eigen hand is voortgekomen niet veranderen kan ten zijnent willen. Want de wazen zijn wij. Die Gods rekensommen willen rechtmaken. Nee. Deze mensen, die hebben het geloof verloochend. Ze hebben Jezus ook niet echt lief. Ze roepen hem met de mond, maar met hun hart staan ze verre van hem. Ze willen hem misschien nog wel zien om de hel te dempen en de straf weg te nemen. Maar om hem alle hulde en alle eer waardig te achten. Omdat hij om mijnentwil de dood en de hel is binnengegaan. Nee, daar hebben ze geen oog voor. Waarom niet? Wel, ze verlossen zichzelf. Kijk maar, de mensen die twijfelen of die zeggen, dat bestaat niet, dat hij lichamelijk naar de hemel gevaren is. Dat zijn allemaal mensen die stellen alleen maar prijs op hun eigen godsdienstigheid. Dat zijn allemaal beste brave mensen. Dat zijn de mensen van goede willen. Maar dat zijn niet de zondaren die verlost zijn door het bloed van Jezus Christus. En die hem alle eer en lof en aanbidding en dankzegging begeren toe te brengen. Maar schuldige zondaren die door zijn bloed gewassen zijn van hun zonde, die ogen gekregen hebben voor zijn lijden en sterven, en die daaruit het geloof geput hebben dat ik nimmer meer in het gerichte God zal komen. Maar door zijn lijden en door zijn sterven en door zijn gehoorzaamheid bevrijd van de zonde, weer als een kind van God mogen leven. O, die zouden het niet graag missen, te weten dat hij met eer en heerlijkheid gekroond is. Al zijn wij dan nog op de aarde, maar dan zegt toch de brand der liefde die hij in ons hart ontstoken heeft, ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand bovenhebt. Hij is naar de hemel gevaren. God heeft het ons gezegd. En de discipelen hebben het gezien. Opstanding hebben ze niet gezien. Maar de hemelvaart hebben ze gezien. Ze hebben het met hun eigen ogen gezien. En ze hebben het ons verkondigd. Staat geboekstaafd in de Heilige Schrift. Opgeheven staat er van de aarde naar de hemel. Opgeheven. En daar is hij ons ten goede. Ons ten goede. Wij hebben ons vlees in de hemel. Want na zijn godheid is die alomtegenwoordig. Dat weten we. Maar hij heeft ons vlees in de hemel meegenomen. De nieuwe mens, de opgestane mens, is naar de hemel gaan. Moet je denken. Als je nou tot God bidt. En je denkt daarbij aan de Heere Jezus Christus, die aan de rechterhand des Vaders gezeten is. Dan moet je dat eens indenken wat voor een troost dat voor een arme ziel is in al de ellende van het leven waarin we nog verkeren. In geestelijke nood, maar ook in lichaamspijn, in rouw en verdriet en eenzaamheid en miskenning. En in alles wat in ons leven vanwege onze zonde ons overkomt. Dat er nu een middelaar Gods is en der mensen. Die als mens naar de hemel gevaren is. Denk er nou eens aan. Denk er nou eens aan als je geen raad weet van de hoofdpijn. Of als je geen weg weet met kinderen die de weg niet willen gaan. Of als het in je huwelijk niet meer klopt. Of als de mensen op het werk je niet meer vertrouwen. En als het, nou, waar moet ik beginnen en waar eindigen? Maar voor alle problemen die we ook als christenen in ons leven meemaken. dat je in je gebed naar de hemel mag zoeken en smachten en roepen. En zeggen, Heere Jezus, u weet er toch van. U was op de aarde en u weet wat het is om te dorsten, om te lijden, om pijn te lijden. Toen de nagelen uw handen en voeten doorboorden, u weet het. Toen de doornen kroon u in de slapen trok, de doornen. U weet het, Heere, wat pijn lijden is. Maar u weet ook wat het gevoel is, al ben ik kerngezond in mijn lichaam. U weet ook wat het gevoel is van God verlaten te zijn. En al is het waar dat de gelovigen op aarde nooit totaal van God verlaten worden. Maar hij is wel van God verlaten geweest. Totaal. Hij is nedergedaald in dat. Dan mogen wij in onze hoogste aanvechting, in al de ellende die we meemaken vanwege onze zon, zeggen, ach dierbare Jezus, u weet het toch van. U bent verzocht geweest van de duivel. U hebt de benauwdheid van de dood doorworsteld. U hebt het uitgeschreeuwd in de godsverlating. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Nou is die ons ten goede daar staan. Ons ten goede. Daar staat, hij is in al onze benauwdheden mede benauwd. O, wat is een mens arm die geen toevlucht zoekt bij Jezus, die alles alleen moet doorworsten en al zijn zaken alleen recht moet maken, die geen helper heeft in de hemel. Je redt het niet hoor. Je kan het 80 jaren volhouden, maar zonder Jezus red je het niet. Dan kom je aan de verkeerde kant uit. Je kan jezelf niet helpen. Er is geen mogelijkheid meer dat je er ooit bovenuit zal komen. Maar hier is de redder. Daartoe is hij naar de hemel gevaren. Om als een redder van zondaren op zondaren neer te zien. En hij hoort hun geroep. Daar staat, hij is ons ten goede. Dat, ja maar heren, ach hou op. Hou op. Daar zijn dingen die aan deze kant van het graf ons niet duidelijk worden. Maar is dat nodig om vrede te hebben? Hoe moeten dan die mensen het gemaakt hebben die gestorven zijn in de arena's, door de wilde dieren verslonden, aan kruisen genageld? Hoe moeten deze mensen het dan gesteld hebben? Stel dat ze gezegd hebben, Heere, als u ons niet van die brandstapel redt, dan kunnen we niet meer in u geloven. Zouden het dan toch getuigen van Jezus Christus geweest zijn, die hun leven niet lief gehad hebben tot hun dood? Maar hoe hebben deze mensen het kunnen doormaken? Wel, het is Christus die kracht geeft uit de hemel. En waar hij is, daar is de hemel, al was het in de hel. Waar hij is, daar kan een zondaar leven, gekruisigd worden en sterven. De voorbeelden zijn ervan. Dat ze zingende de vlammen zijn ingegaan. Kracht naar kruis gekregen hebben. En gelukkig hoeven wij zulke kruisen niet te dragen. Maar laten wij dan in de mindere kruisen die we om Christus wil op aarde ook te dragen hebben. Niet wantrouwen aan zijn liefde en aan zijn genade. Laat alle tijdelijke tegenspoeden die we op alle manieren toch doorworstelen moeten vanwege onze zonde hier op aarde, laten die ons toch niet doen wantrouwen aan zijn genade, aan zijn liefde, aan zijn aanwezigheid. Nee. Nee, het is niet de weg die God met ons houdt, die voor ons zo bitter is en die ons zo bitter maakt. Maar het is ons ongeloof. Het is alleen ons gebrek aan geloof, aan vertrouwen, aan liefde, die ons de weg zo moeilijk maakt. Want als we boven de omstandigheden mogen uitzien, als we onze moederhand mogen uitstrekken naar zijn vaderhand, en als we ons verloren zondaarsleven aan zijn voeten mogen nederlaan, dan zijn we dicht bij hem. Bezweek dan ooit in bittere smart, op barre nood mijn vlees en hart, dan zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig God als geloof. Totdat ik wederkom. Totdat hij wederkomt. Houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Het zal niet altijd duren om te oordelen de leven en de doden. Maar hoor ik een bange ziel zeggen. Maar als Christus nou naar de hemel is, dan kan hij toch niet hier zijn. Is hij dan niet bij ons? Dat heeft hij beloofd. En ziet, ik ben met u lieden tot aan het einde van de wereld. En hij is er toch niet meer. Hij heeft toch gezegd dat hij bij ons zou zijn. Ja, de onderwijzer die geeft dan het antwoord waar ook wij tevreden mee mogen zijn. Hij zegt, kijk, dat is zo. Christus is waarachtig mens. Is, niet was, is. Waarachtig mens. En waarachtig God. Dat was hij en dat is hij. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar na zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Nou, denk dat nu eens even door als u dat leest. Na zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. We zouden het graag willen. Maar ik zeg het nog eens, stel voor dat hij dan nog in Palestina was. Wat moet ik dan hier in Peneuzen? Dan zou ik nog niet tot hem kunnen gaan, of hoogst zeldzaam. Maar luister hoe die wel hier is. Met zijn Godheid. Is dat niet meer? Is een Godheid niet veel meer dan zijn mensheid? Ja, zegt u maar. Zijn Godheid kan ik niet zien. Zijn mensheid, dat zou ik wel kunnen zien. Ach, duizenden hebben zijn mensheid gezien. En die hebben toch niet in hem geloofd. Heel Jeruzalem en heel de omstreken van Jeruzalem. Tot van boven tot beneden, ze hebben hem gezien. En wie hebben in hem geloofd? Ze hebben aan het eind van zijn leven geroepen, weg met deze kruisen. Zie je wel, als je niet gelooft, als die band van het geloof daar niet is, dan zal het je niet helpen, al zit hij hier in de voorste bank. Dan zou je net doen als dat de mensen toen gedaan hebben. Je rug op hem gedraaid hebben en zeggen, nou, ik geloof het niet hoor. Dat hij de echte Messias is. Want dan zou hij wel een eerkroon dragen. Enzovoort. Nee, het is zo goed hoor. Zoals het hier staat, is het goed. Voor het hart dat schreeuwend tot hem een toevlucht neemt, is het goed. Want hij is waarachtig bij ons. Met zijn Godheid. En met zijn Godheid vermag hij alles. Waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer bij de aarde, maar naar zijn Godheid wel. En naar zijn majesteit. Want toen hij op aarde was, heeft hij vele wonderen gedaan. Maar hij heeft niet de grootheid van zijn majesteit geopenbaard. Nee, hij heeft maar hier en daar zomaar stippeltjes laten zien van zijn macht en van zijn majesteit. Als hij een dode opwekt. Of als hij een zieke beter maakt. De tekenen, de uiterste tekenen van zijn majesteit. Maar nu dat hij in de hemel is en het wereldregiment uit de hand van zijn vader ontvangen heeft, nu is hij de almachtige God. Nu kan er geen kwaal en geen ellende en geen strijd en geen vijand in uw leven komen. Al uw moeite en al uw verdriet en al uw ellende, geestelijk en lichamelijk, maatschappelijk, hij weet er raad mee. Hij weet er raad mee. O, als we het geloof mogen oefenen, dat hij ook als mijn Heer, mijn Jezus, daar is. Dan geloof ik dat hij met zijn majesteit, met zijn genade en met zijn geest niet van mij zou werken. En ik mag het soms ervaren ook. Of niet? Is hier iemand die God vreest en die zegt, nee, dat heb ik in mijn leven nog nooit ervaren. Dan zeg ik u, dan bent u geen kind van God. Want elk kind van God heeft dan of dan wel eens in zijn leven mogen ervaren. God kent mij. God denkt aan mij. God hoort mijn gebed. Hij redt mij. Keer op keer, of niet? Als het u te veel werd. Als de macht der boze sloeg aan het woeden. En als u geen uitzicht meer. En als u misschien eenzaam ergens de Bijbel opsloeg. Of uw knieën voor God boog. Of als een ellendeling in de kerk kwam. Zeg, oh God, ik weet geen weg meer. Ik weet geen raad meer. Ik zit eronder. De golven gaan boven mijn hoofd. En dan kwam het woord van God. En dan zei je, oh God, hoe is dat nou mogelijk? Juist die tekst, die preek, die uitdrukking in de preek. Dat was voor mij. Voor mij. Zo voedt die hongerige. Zo laaft die dorstige. Uit de stroom van levend water. Want de bedienaar van het woord, dat is maar het instrument waardoor God zelf tot uw ziel spreekt. Zich aan u openbaart. En geen kind van God durft te zeggen, ik heb nog nooit iets goeds van de Heere gehad. Dan bent u geen kind van God. Nee, vergeet nooit één van Gods weldadigheden. Vergeet ze niet. Want het is God die ze u bewijst. En er staat, wijkt hij nimmer meer van ons. Hoort u dat? Nimmer meer. Denk er eens aan. Als de golf u over het hoofd gaat. En niemand u redt. En alleen staat in deze wereld. En de zonde u benauwt. En de hel u aangrijnst. Nimmer meer wijkt hij van ons. Hij is aan onze zijde. Hij staat bij ons. En hij houdt ons vast. In alle gevaren. O, als u dat niks interesseert, dan heb u ook geen geloof. Dan heb u ook geen troost daaruit. Maar dan staat u alleen. En u moet weten wat dat betekent. Geen borg te hebben. Geen voorspraak te hebben bij God. Geen redder te hebben in uw nood. Het is in dit leven al niet om uit te houden. Om alleen door het leven te gaan. Met al zijn raadselen. Met al zijn problemen. Met al zijn ziektes en zonden en zorgen. En wat moet het dan straks worden. Als u uit dit leven gaat scheiden. O zondaar. Valt hem te voet. Valt hem heden te voet. Zo u zijn stem hoort. Verhard toch uw hart niet. Verhard toch uw hart niet. Stoot hem toch niet van u af. Op vrome of goddeloze wijze. Ik bedoel schijnvroom. Zo van. Dat zal mij wel niet overkomen. Daar ben ik een te groot zondaar voor. Daar ben ik te oud voor. Ach. We hebben het vanmorgen zo even gehoord. Anna. 84 jaar oud. Ze week niet uit Tendels. Ze was elke zondag in de kerk, om het zomaar eventjes met onze taal te zeggen. En met haar 84ste jaar, dan mag ze haar zaligmaker in haar armen vatten. Is niet de moeite waard? Oude zondaars, vergrijst, hier reeds in dit leven. Is niet de moeite waard om aan te houden? Is niet de moeite waard om uw stramme knieën te buigen en uw verzondigd, verzondigd leven aan God te tonen en hem smeken om die genade die hij voor zondaren verwierf. Houd aan. Het is nog de wel aangenomen tijd. Het is nog de dag der zaligheid. En als hij eenmaal bij u komt, dan wijkt hij nimmer meer van u. Hier staat 48, maar zo de mensheid niet over alles waar de Godheid is, worden dan die twee naturen in Christus niet van elkaar gescheiden? Dan zegt het antwoord ganselijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Ja, er zijn alle tijden ketters geweest, die waren er toen ook in de dagen dat de catechismus werd opgesteld. Toen waren er ook mensen en voor hun waren er al geweest die dat loochenden. Die zeiden dat is onmogelijk. Als Luther had er zelfs nog een probleem mee. En dat was toch een echt kind van God. Die begon al anders te denken als dat de schrift voorschrijft. Die spreekt al van een zekere vergoddelijking van zijn menselijke natuur. Omdat hij het ook niet bij elkaar kon krijgen. En hij kwam natuurlijk uit dat warnest van de Rooms-Kerk. Maar andere reformatoren zijn hem daarin voorgegaan. Om weer die Bijbelse notie aan het volk bekend te maken. Nee, die twee naturen zijn niet van elkaar gescheiden. Want Jezus is in de hemel naar zijn menselijke, maar ook naar zijn goddelijke natuur. Want de goddelijke natuur van Christus is niet in te sluiten in zijn mensheid. Iemand die vergelijkt het, ach, het is ook maar een vergelijking, met twee cirkels. Een kleine cirkel en vanuit datzelfde middelpunt een grotere cirkel. Nou, overal waar die grote cirkel is, daar is ook die kleine cirkel. Maar overal waar die kleine cirkel is, is niet die grote cirkel. Ach, het is natuurlijk maar gebrekkig. Maar het betekent dit. Jezus is waarlijk met menselijke natuur, met zijn verheerlijkte menselijke natuur in de hemel. Daar is hij. Hij is niet meer op de aarde. Maar met zijn godheid is hij daar en hier. Nou, laat de rest maar voor de Heer over. Als je zegt, ja, dat begrijp ik niet goed, dan zeg ik, dat begrijp ik ook niet goed. Dat kan ik ook niet begrijpen, dan zou ik hem gelijk moeten zijn. Maar ik mag toch wel geloven wat de Heer ervan zegt. En dat is genoeg. Dat is genoeg om zalig te worden. Meer vraagt de Heer ook niet van je. Dat je gewoon in kinderlijke gehoorzaamheid neerlegt op hetgene wat de Heer daarvan gesproken heeft. En dan is er geen moeilijkheid voor het gelovig hart om hem aan te bidden die naar zijn menselijke natuur in de hemel is. Maar dan is het een grote troost dat hij met zijn godheid bij ons is. Dat hij hier in de kerk en daar straks thuis en daar op het werk, dat hij altijd weer opnieuw ons hoort als de almachtige God. En in de hemel is met onze menselijke natuur. Dat heeft nog meer voordeel, staat er. Nog meer nut. Ik koppel het er nu maar gelijk aan. Om destijds wil. Ten eerste. Dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn vader. Onze voorspraak is. En ten andere. Dat wij ons vlees. Tot een pand. In de hemel hebben. En dat hij. Als het hoofd onze lidmaten ook tot zich zal nemen en ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Daarvan willen we nog even spreken nadat we gezongen hebben uit Psalm 24, het vierde en het vijfde vers. Dat is het nut dat we nu voor het aangezicht van God in den hemel een voorspraak hebben. Een voorspraak hebben. Dat betekent natuurlijk niet dat de verzoening die hij toen hij nederdaalde niet genoeg geweest is, maar dat betekent dat hij hetgeen dat hij toen verdiend heeft, de trap naar beneden, de weg naar de hel, dat hij toen verdiend heeft, dat past hij nu toe. Hij neemt elke keer uit de voorraad bij de Vader, de voorraad door zijn verdiensten daaraan gebracht, de vrede, de liefde, de genade, de trouw van God, uit die voorraad neemt hij en hij deelt het aan mensen die honger hebben, die dorst hebben, die bezwaard zijn vanwege de zonde, die Gods aangezicht niet ontdekken. Daarvoor is hij nu in de hemel. Een voorspreker, als wij het verkorven en bedorven hebben, en we geen raad meer weten en geen weg meer zien, dan zegt die Vader, daar dat kind van u, voor wie ik mijn bloed betaalde, voor wie ik de straf gedragen heb, red hem, vergeef het hem, neem hem aan tot uw erfdeel. Ik heb voldaan. En dat vragen van hem, dat is een vragen op grond van zijn verdienst. Dat is geen genade. Dat is geen genade. Voor ons is het genade. Maar voor Jezus is het geen. Hij eist. De Vader heeft gezegd, eist van mij. En ik zal u de heidenen geven tot uw bezitting en de einde der aarde tot uw erfdeel. Hij mag het eisen. Hij zegt, Vader, kijk maar in mijn hand. Ik heb het verdiend. Daar die zondaar en daar die zondares. En daar dat kind. En daar die jongen. Ik heb voor hem verzoening gedaan. En zo kan die geest van God in ons hart komen. Op grond van die voorspraak van Jezus Christus. Want zo staat het ook in het antwoord. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Wij hebben zijn geest. En hij heeft ons vlees tot een pand. Je weet wat een pand is. Een pand krijg je of een pand geef je, omdat er een overeenkomst gesloten is. Maar die overeenkomst is nog niet ten volle uitgevoerd. En nou geef ik of ik krijg een pand. Nou, we zijn nog niet in de hemel. We zijn nog in het strijdperk hier beneden. We voelen ons menigmaal diep ellendig en veroordeeld. En toch schreeuwt onze ziel naar God. Naar de levende God. Nou, hoe zou ik nou ooit voor Gods aangezicht in gerechtigheid verschijnen? Nou hebben we een pand. En dat is Gods geest in ons hart. En die geest in ons hart, die wakkert het vertrouwen aan. Die houdt de liefde in stand. Dat is de voedingsbodem van ons geestelijk leven. Die Heilige Geest, die zal het uit het zijne nemen. En die zal het hier in ons hart brengen. Daarom hebben we de Heer lief. En daarom houden we vast. Al slaat de duivel ons de vingers blauw. En dan roept de wereld, je hebt geen heil bij God. En dan zegt ons eigen geweten, durf jij op de hemel te hopen, op de eeuwige zaligheid, slechter die je bent. Dan zegt de geest, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En zo menigmaal mijn gebroken oog het geslachte lam ziet, dan zeg ik, Heere, ik kom. Dan stijgt het geloof uit mijn ziel op, maar boven alle benauwenissen en ellende heen. En dan krijg ik hem in het oog, het geslachte Godslam, die voor mijn zonde volkomen betaald heeft. En in het gerichte Gods om mijnentwil gestaan. En dan klemt mijn bange ziel gereden ten dergeval Gods heiligheid, waar mij zijn gunst voorbij. Kom, staat uw leven. Staat uw verwachting? Of bent u alleen maar een mooi weergelovige? Die gelooft dat er wel een goede God is als het u voor de wind gaat. En als u in verdrukking komt, en als u slagen krijgt, en als de duivel aan uw deur rammelt, en als uw hart zo overhoop legt, en zegt, Heer, ik weet er geen raad meer mee. Is er dan ook geen God meer? Is er dan geen zaligmaker meer? Hij is er waarachtig. En hij leeft. Hij leeft om altijd voor u te bidden. Al bent u de meest berooide zondaar hier op de wereld. Maar zo'n kruimeltje van dat geloof in uw hart is uitgestort. Zo is een nieuw mens geworden zijn. Als God in Christus voor uw waarde gekregen heeft. Dan is hier uw borg en uw zaligmaker. En ten derde. Dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken. Door wiens kracht wij zoeken. Onthoud het. Dat daar boven is. Waar Christus is. We zijn nog maar zoekende zieltjes. Verder zullen we op aarde niet komen. Maar we zoeken niet als een blinde. Nee. We zoeken als mensen die hem gezien hebben. En die hem elke keer weer opnieuw mogen zien. En die de onverwelkelijke hoop in ons hart omdragen. En ik zal hem in gerechtigheid aanschouwen. Wanneer ik zal opwaken. Ja. Die hoop. Die moet al ons leed verzachten. Kom reisgenoot het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten. Zijn bergen vlak. En zij je droog. Zaligheid niet af te meten. Vreugd. Die alle smart verbandt. Daar is ons vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland zoeken. Waar dat boven is. Waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods. Die alle touwtjes in zijn handen heeft. Ook van ons ellendig leven. Die onze vijanden onder zijn voeten zal verpletteren. Maar mij. En alle die in hem geloven. Die hem lief hebben. In zijn heerlijkheid zal opnemen. En dan staat er. Zoeken. Zoeken. Daar waar Christus is. Aan Gods rechterhand. En dan staat er ook bij. En niet dat op de aarde is. Ja, dat is nou onze ellende. O, zochten we altijd maar daar waar het te vinden is. Waar hij ons een toegang gegeven heeft tot de troon. Maar dit is onze ellende. Dat we het zo menigmaal bij onszelf zoeken. Dat we op de omstandigheden afgaan. Dat we de Heere veel dingen beloven die we toch nooit kunnen volbrengen. Soms met een goede bedoeling, maar we komen er op die manier. Niet wat wij God beloven, niet wat wij presteren, niet de verbetering van ons leven, niet de bekering, niet onze levensweg, niet onze levensweg, maar de prijs door hem betaald. Het offer door hem gebracht, vluchtende tot die vrijstand, Jezus Christus die boven is en niet die op de aarde. O, laten we het dan niet meer zoeken in ons hart. We vinden het er niet. Laten we het niet zoeken in ons verstand. Want ons verstand laat na de bron van het weldoen op te merken. Maar laten we het toch liever zoeken daar te vinden. Dus als de duivel ons benauwt en als onze zonden ons aanklagen. En als we niet weten of dat er nog wel een God is. Dan verzekert hij daar. Hij onze zaligmaker aan de rechterhand van de Vader. En ziet. Ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Amen. Och, heren, als we dan al buiten staan, als we nog voor eigen rekening over dit leven gaan en alles alleen moeten regelen en alles alleen moeten aftobben, dan zijn we inderdaad de ellendigste van alle mensen. Want onszelf kunnen we niet redden en andere mensen willen het niet. En als we dan nu niet kennen, waar zullen we dan heen vluchten? Laat ons dat vanmiddag zien. Dat de nood dus zo hoog werd in ons leven, dat we zeiden, ik zal opstaan. Ik zal opstaan en ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal mijn hart voor hem uitstorten. En ik zal hem al mijn zonden vertellen. En ik zal komen vragende smekingen. Zegen anderen. Maar zegen ook mij. De engelen zouden er blij mee zijn. En het zou ons hart tot een eeuwige vreugde zijn om u te mogen zoeken. Want die u zoeken, die zullen u vinden. Laat ook u menigmaal troosteloos volk er moed en kracht uitscheppen. Ge zult nooit verlaten wat uw hand begon. Maak het waar, Heere, gelijk ge gewoon zijt te doen. En altijd gedaan hebt, ook in deze week die we zijn binnengegaan. Bewaar ons met uw trouw van omhoog. En als we het jaar uit zullen gaan en het nieuwe jaar hopen te beginnen, geef u ons dan lust en liefde om het jaar dankend voor uw voeten te komen. Voor alles wat u ons boven verdiensten gaf. En het nieuwe jaar biddend te beginnen. Want zonder God is het geen leven. Hier niet en tot in eeuwigheid niet. Bind dat op onze ziel. En vertroost ons in onze droefheid, in ons verlangen, in onze hoop, in ons geloof. Sterk, wat uw hand begon om Jezus wil. Amen. De slotzang van de gemeente is uit de 16e psalm. Vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.